5. Je leven is de opsomming van al je beslissingen. Albert Camus. Omer Musch, geboren op 12 december 1890. Aan de vooravond van hun vertrek kregen de soldaten van het lansierregiment nog levensbelangrijke, mogelijke levensreddende aanwijzingen van luitenant Claes mee. Dus, herhaalde de luitenant voor Haan in de hangar, ik heb jullie zo net geleerd hoe je best een schotwond moet verbinden. De luitenant boog zich traag naar een soldaat toe die recht voor hem op de grond zat. Het hoofd en de armen van de soldaat waren ingewikkeld, waardoor hij wel wat op een eeuwenoude mummie leek. Luitenant Claes werd achter zijn rug om dikwijls de flamingo genoemd. De soldaten hadden hem die naam niet om zijn tengere lichaamsbouw en kromme neus gegeven, maar omdat de luitenant net als de tropische vogel op één been steunde. Zijn linkerbeen was tot net boven de knie geamputeerd. Volgens geruchten scheen het been van luitenant Claes ooit in Afrika door een karrewiel van een koets te zijn vermorzeld. De flamingo richtte zich weer tot zijn soldaten. Zo meteen geef ik jullie nog mee hoe jullie tijdens je treintransport van morgen 8 je moet gedragen. Maar eerst, wie weet er nog een andere naam voor het noodrantsoen en wat zijn de regels? De luitenant deed zijn bijnaam alle eer aan door energiek heen en weer te pikkelen. De ijzerportie, luitenant Flamingo, schreeuwde een roodharige sproetekop enthousiast. Luitenant Claes, bedoel ik, probeerde hij zich nog te herstellen. Zijn gezicht kreeg een vuurrode kleur. De luitenant ontstak in woede en de soldaten proesten het uit. Een van hen, Omer Musch, lachte niet. Achter haar in de hangar veerde hij recht en schoot ongezien weg. Buiten barstte een zomers onweer in alle hevigheid los. Omer liep door de ruime smidse van de kazerne waar de paarden van nieuwe hoefijzers werden voorzien. Aan de linkerkant stonden de ovens waar ijzers in lagen te gloeien en aan de rechterkant vormden een tiental merries netjes een rij. De smeden besloegen de paarden en de vonken dansten in het rond. In de bedrijvige ruimte was het broeierig. De regen kletterde op het dak. Links en rechts druppelde regenwater langs het dakgebinte naar binnen. Een hoefsmid, die net een merrie had beslagen, wreef zijn handen aan zijn schort af en kreeg Omer in de gaten. Muske, kom eens hier. Ik zal je ook beslaan. Zo kan je sneller dan een Duits lopen, riep de smid. Bijna iedereen in de kazerne die Omer Musch kende, noemde hem Muske. Met zijn tengere lichaamsbouw, ingevallen gezicht en diepliggende kraalogen zag Omer er vederlicht uit. Maar Omer was volledig in zichzelf gekeerd en hij reageerde niet op de bulderende smid. Hij liet hem verbaasd in zijn biotoop achter. Omer passeerde nog langs de keuken, waar in grote ketels hun laatste avondmaal lag te sudderen, en in de bijkeuken waren twee soldaten druk met een vleesmolen in de weer. Daarna zonderde Omer zich in de kleine kleedkamer af waar zijn uitrusting vertrekkens klaar lag. In de ovale spiegel zag hij dat er zweetdruppels op zijn voorhoofd parelden. Omer keek zichzelf in de ogen en schrok van de flikkerende bliksem op de achtergrond. Lijkbleek zag hij eruit. Nu niet, Omer, niet nu, sprak hij zichzelf moed in. Hij was bang dat het weer zou gebeuren. Zijn linkerhand begon te tintelen. Omer sloot zijn ogen, haalde diep adem en maakte een paar keer een vuist met zijn tintelende hand. Hij kreeg het benauwd en probeerde zich weer te concentreren. Omer pakte zijn gepakte ransel, een vierkante rugzak, en begon erin te grabbelen. Zorgvuldig haalde hij er twee handdoeken, een veldfles en een paar klompen uit. In de beschuitdoos zit het blaadje, piekerde hij hardop. Omer opende de metalen doos en haalde er zijn identiteitsplaatje uit. Het plaatje bestond uit twee delen. Als een soldaat gewond raakte of overleed, dan werd het onderste deel afgebroken. Omer brak het. Bijna even plechtig als een priester een hostie breekt en wierp het onderste gedeelte op het bed. Ik ben toch zo goed als dood, mompelde hij met tranen in de ogen. Beneden in zijn ransel, langs de onderste naden, vond Omer een Maria-medaillon en een rozenkrans. Hij gooide ze op het bed. Er is geen God op de plek waar ik naartoe ga. Koortsachtig zocht hij naar zijn naaizakje. Hij kieperde de inhoud, 6 naalden en wat wit garen op de grond en frommelde er stiekem iets anders in. Het was het enige wat hem nog in leven hield, dacht hij. Omer keek weer in de spiegel en ging met zijn neus tegen het glas staan. De spiegel wasemde aan. Zijn hart bonsde in zijn keel. Plots werd de zo gevreesde angstaanval hem te veel en ging hij lang uit op de grond liggen. Omer sloot zijn ogen. Het voelde alsof de linkerkant van zijn lichaam verdoofd was en hij zwoer dat hij zijn hart niet meer hoorde kloppen. Na enkele minuten opende Omer zijn ogen en keek recht in de blik van een man die boven hem gebogen stond. Het was de man die hij de schim was gaan noemen. Zeg dat niet waar is, schrok Omer. Hij krabbelde achteruit tot tegen de muur van de kleedkamer. Omer, lachte de schim, ik heb wat van je nodig. Omer zuchtte en vroeg zich af hoe hij zich zo in nesten had weten te werken. Al op 5-jarige leeftijd maakte Omer potloodtekeningen en schetsen van dieren. Zijn moeder, Virginie de Kempeneer, die als adellijke heel wat tijd in artistieke kringen had doorgebracht, ontdekte al snel zijn talent en moedigde hem aan. Virginie was ongewenst zwanger geraakt na een losbandig avontuurtje. Omer had nooit zijn vader gekend en werd daardoor stevig bemoederd. Zo had Virginie meer liefde om aan hem te geven. Als Omer uren zat te tekenen, dan hoefde ze zich ook geen zorgen te maken. Edgar Corbelin, hoofdredacteur van de krant La Chronique, had altijd al een oogje op Virginie gehad en nodigde haar daarom op 1 maart 1896 samen met haar zoontje uit voor een uniek spektakel. Hand in hand wandelden Virginie en Edgar met daarnaast Omer in het centrum van Brussel in de richting van de Koningsgalerij. De galerij vormde een onderdeel van een complex van 3 met glas overdekte winkelgalerijen. Ze kreeg dan ook de bijnaam de Paraplu van Brussel en boden onderdak aan een 70-tal luxe boutiques. Ze waren dé plek bij uitstek voor welgestelden. Edgar bukte zich voorover naar Omer, die onder een veel te grote pet verborgen zat. Omer voelde zich ongemakkelijk in zijn lichtblauwe pak. Het kriebelde overal. Hij wilde niets liever dan tekenen in zijn schetsenboek. Omer, wat je zo meteen gaat zien, zal je wereld voorgoed veranderen, sprak Edgar op geheimzinnige toon. De ogen van het kind lichtten even op. Edgar begeleidde Virginie en Omer naar een zaaltje op de eerste verdieping van La Chronique. In het zaaltje stonden een 50-tal stoelen met rood fluwelen kussentjes opgesteld. Het merendeel was bezet door vooraanstaanden, politici en intellectuelen. Ze hadden allemaal 1 Belgische frank neergeteld om het spektakel te mogen meemaken. Met wat hier stond te gebeuren, vonden ze, had het gewone volk geen zaken. Lichten uit, riep een medewerker. Toen de lichten doofden, begon een andere medewerker met een zwengel aan de zijkant van een vierkant toestel dat op een houten ezel gemonteerd stond te draaien. Plots werden er beeldjes uit het radelende toestel op het witte doek vooraan in het zaaltje geprojecteerd. Iedereen werd met verstomming geslagen. Op het doek denderde een trein voort. Maar dat is onmogelijk, riep iemand. Reed hier binnen. Uit paniek veerde een oudere man recht. Dit is het vreemdste dat ik ooit gezien heb, kirde een dame van op de vierde rij. Eigenlijk vond ze alles vreemd of merkwaardig. Omer werd als door de bliksem getroffen. Met opengevallen mond zat hij de vertoning van de 2 filmpjes uit. Hij vergat zelfs aan zijn tekeningen te denken. Op de terugweg raakte hij maar niet uitverteld over de wonderlijke films van de gebroeders Lumière. Edgar Corbelin had zijn journalisten laaiende stukken laten schrijven over de voorstellingen in Parijs en daarom kon België als eerste land na Frankrijk met de cinematograaf uitpakken. Net als Omer was iedereen aanwezig onder de indruk van de trein komt het station binnen en de besproeide sproeier. Diep in zijn binnenste wist Omer dat er een band moest bestaan tussen zijn tekeningen en dat toestel. 13 jaar later zat Omer in zijn studeerkamer verwoed te tekenen. Overal lagen schetsen, voornamelijk van dieren, op de grond. Na een jaar van hard studeren aan de Leuvense Universiteit, genoot Omer van de zomervakantie. Nu kon hij eindelijk enkele maanden onverstoord tekenen. Zijn moeder Virginie was enkele jaren eerder voor de goedheid van Edgar Corbelin gevallen, maar zeker niet voor zijn uiterlijk. Omer, zei Edgar vanuit de deurgat. Zacht legde hij zijn hand op de schouder van Omer. Ik heb hier iemand bij je die jij graag wilt spreken en wil jouw tekeningen zien. Omer keek op. Een man met lange bakkenbaarden schudde hem de hand. Mijn naam is Michel Niep en ik ben een medewerker van Emile Kool. Omer sprong recht en stootte daarbij zijn inktpot om. Gulzig begon de zwarte inkt aan zijn veroveringstocht over het witte papiervel, net zoals het opperste kwaad zich in een ongerepte ziel verspreidt. Filmmaker Emile Kool had een jaar eerder Fantasmagorie gemaakt. De Fransman had de band tussen tekeningen en de cinematograaf ook ontdekt en zo de allereerste animatiefilm gemaakt. Wist je dat meneer Kool meer dan 700 tekeningen maakte voor een film van ongeveer 1,5 minuut? Vroeg Niep. Voor Fantasmagorie maakte Kool gebruik van een kader waarin hij een tekening maakte. Vervolgens werd de tekening in negatief vastgelegd. Zo leek het alsof de film met wit krijt op een schoolbord was gemaakt. Laat hem je boek zien, moedigde Edgar zijn stiefzoon aan. Omer begon in de lade van zijn overvolle bureau te zoeken en haalde een kleine tekenboek tevoorschijn. Hij boog het boekje en liet zijn duim over de randen glijden. De tekeningen passeerden in snel tempo waarop ze leken te bewegen. Een vos met grote ogen kreeg het er van langs van een kip met een koekenpan. Omer was er steeds meer van overtuigd geraakt dat de combinatie van de uitdrukkingen op de gezichten van zijn vermenselijkte dieren voor een komisch verhaal konden zorgen. Mijn god, meneer Kool zal er werkelijk verrukt over zijn, zei Niep. Met zijn rechterhand zwaaide hij aan een van de vergulde manchetknopen aan zijn linkerpols. Mag ik hem dit boek tonen? Graag, antwoordde Omer snel. U hebt een uitzonderlijk talent, jongeman. Edgar glunderde van trots. Al zijn contacten had hij aangesproken om een ontmoeting met deze man te regelen. Goed nieuws, zei Niep enkele weken later. Je mag 850 tekeningen maken voor het nieuwste project van meneer Kool. Hij wil een animatiefilm maken met een van jouw dieren in de hoofdrol. Volgens Niep had Kool een grenzeloos vertrouwen in het talent van Omer. Meteen ging Omer aan de slag en hij werkte dag en nacht. Terwijl zijn moeder hem vroeger altijd in huis wilde, maande ze hem nu aan om af en toe een frisse neus te gaan halen. Meneer Kool vindt Omer zelfs een beter tekenaar, klonk het een maand later. De filmmaker werkte volgens Niep aan een nieuwe baanbrekende projector, speciaal ontwikkeld om alle schoonheid en detail van de animatiefilm van Omer te kunnen projecteren in kleur. Na zijn wekenlange tekenwerk voelde Omer zich uitgeput, maar tegelijk ook opgelucht en opgewonden. Hij had zo net al zijn tekeningen richting Parijs verstuurd en was van plan om enkele dagen uit te rusten. Daarna zou hij fris en monter zelf naar Emile Kool gaan en zijn tekeningen nareizen. Toen Omer thuis kwam, merkte hij een grote bedrijvigheid op het landgoed van Edgar Corbelin. Het leek wel alsof ze zouden verhuizen. Waar gaan ze mee alles heen? Riep zijn moeder. Ze kwam ten einde raad naar buiten gelopen. Er moet een vergissing gebeurd zijn, klonk Edgar kordaat. Edgar wilde twee mannen tegenhouden die met een piano naar buiten kwamen. Omer liet zijn schoudertas op de oprit vallen en liep naar hen toe. Wat gebeurt er? Vroeg hij. Wie zijn die mannen? Een kleine, dikke man kwam arrogant op hem afgestapt. Met wellustige ogen bekeek hij Virginie van kop tot teen. We nemen alles mee. Dit pand en de gehele inboedel behoren tot nu toe aan het consortium Feta Turf, antwoordde hij bot terwijl hij op zijn papieren loerde. Belachelijk. Edgar liep van woede rood aan. Virginie voelde haar hart in haar keel bonzen en moest gaan zitten. Ze liet zich op een keukenstoel in de voortuin neerploffen. Jullie hebben exact 2 minuten de tijd om alles weer naar binnen te brengen, voeterde Edgar. Het schuim stond hem op de lippen. De man richtte zich tot Edgar, keek dan in zijn notities en lachte heimelijk. La Chronique? Wat is er met mijn krant? wilde Edgar weten. Wel, meneer Corbelin, sprak de beslagnemer koel, uw krant is zo net ook van eigenaar veranderd. U bent werkelijk alles verloren aan Feta Turf. Edgar, vroeg Virginie op dreigende toon. Rustig, mama. Mijn tekening gaat ons redden. We worden nog wereldberoemd, zei Omer. Redden? Vroeg de man. En hij draaide zich naar Omer om. Die kladden zijn de oorzaak van al deze ellende. De dikke man schudde zijn hoofd. Gelijktijdig met het flapperen van de wangen van de man stortte de wereld van Omer in. Nadat Michel Niep een paar keer was langgekomen, had hij Edgar nog geregeld ontmoet op de redactie van La Chronique. Daar stelde hij Edgar voor om mee in het project te stappen en ook deels te financieren. Het deel werd steeds groter en groter. Niep maakte Corbelin het hof en spiegelde hem een gouden toekomst voor. Na een tijdje was het vertrouwen in Niep zo groot dat het Edgar ieder document zonder vragen ondertekende. Michel Niep werkte niet voor de filmmaker Emile Kool, maar was een zwendelaar. Kool zou dan ook nooit met het unieke tekentalent van Omer Musch kennis maken. Op een avond, enkele weken later, stond Omer op de trein te wachten. Alleen stond hij niet langs de sporen, maar ertussen. Levensmoe, gekraakt en vernederd tot in het diepste van zijn ziel. Zo voelde hij zich. Omer wilde dat de stoomtrein hem op het hoogtepunt van zijn snelheid zou treffen. Al een kwartier stond Omer op een houten treinwiel te brullen. Door een stortbui was hij drijfnat en kleefde zijn hemd en broek aan zijn tengere lijf. Waar blijf je? Riep hij met overslaande stem tegen de wind in. Kom me dan halen! De wind liet de bladeren van de bomen langs de spoorweg ritselen en de naderende trein floot hem uitdagend tegemoet. Omer haalde diep adem, sloot zijn ogen en klemde een Maria-medaillon vast in zijn linkerhand. Het spijt me, moeder. Het spijt me, Edgar. Een zekere rust daalde over Omer neer. De stoomtrein van 150 ton kwam met een snelheid van ongeveer 95 kilometer per uur aangedenderd. God, wees mij genadig, wees mij zondaar genadig en schenk mij de eeuwige rust, prevelde Omer nog een schietgebed. Het gedonder was nu vlakbij. De koplampen van de locomotief weerkaatsten op zijn ingevallen gezicht. Uit Omers mond ontsnapte een zucht van oplichting. En toen volgde de klap. Zijn lichaam werd weggeslingerd, maar de klap leek nauwelijks pijn te doen. In een flits kreeg Omer het idee dat hij op weg was naar de hemel en dat zijn geest zijn lichaam verliet. Maar enkele seconden later knipperde hij verbaasd met zijn ogen. In het gras langs de spoorweg lag hij op zijn rug en hij leefde nog. Maar hoe? Morde hij. Naast hem krabbelde een schim recht en het begon Omer te dagen. Het was deze schim die hem voor de aanstormende trein van de sporen had gesleurd. Waarom liet je me niet staan? Snikte Omer. Dan was het allemaal voorbij. De schim stond op en keek de trein na. Geef je na je eerste tegenslag al op? Klonk het streng. In de hemel kan ik de personen die ik graag zie opwachten en voor eeuwig samen zijn met hen. Jongen, zei de schim, tijd doorbrengen met personen die je lief hebt, daar draait het leven net om. Omer zag de kale schedel van de schim glimmen in het maanlicht. De schim had een vreemde deuk boven zijn linkeroor. Vlak boven zijn slaap was een gruwelijke wonde te zien die nog niet volledig genezen was. Omer moest een gevoel van walging onderdrukken. Jij bent veel te jong om er nu al een einde aan te maken. Het leven is nog wat met jou van plan? Ga het gevecht of de confrontatie aan en zet je leven weer op de rails, las de schim hem de les. Wie ben jij? Vroeg Omer terwijl hij recht krabbelde. Je engelbewaarder, klonk het nors. De lange mantel van de schim wapperde in de wind. Onthoud alsjeblieft dat het goede moet overwinnen en nooit het kwade. Anders is alles voor niks geweest, zei de schim op geheimzinnige toon. Daarna dook de engelbewaarder over het spoor en verdween in de bosjes langs de rails. De volgende weken bracht Omer vooral in bed op een groezelige kamer boven een kroeg in Schaarbeek door. Ironisch genoeg luidde de naam van die tent Joie de Vivre of Levenslust. De mislukking en vernedering bleven maar aan Omer knagen en rond diezelfde periode begonnen ook zijn angstaanvallen. In de woelige zee die zijn gedachten en gevoelens op dat moment waren, klampte hij zich vast aan de verkeerde reddingsboei, de roes van het dronken zijn. En daarvoor hoefde hij enkel de trap af te dalen. Om aan geld te geraken tekende Omer op het marktplein gauw wat portretten of schetsen van voorbijgangers of toeristen. Het geld dat hij hiermee verdiende was nauwelijks genoeg om te overleven of om dronken te blijven. Die ochtend beraamde de staker, de manke en de schele een bankoverval in de Joie de Vivre. De drie beruchte criminelen zochten nog een chauffeur voor de klus en daarom had de uitbader van de Joie een goed woordje gedaan voor Omer. Het was tenslotte zijn enige huurder en hij wilde zeker dat extra inkomen behouden. Het viertal zat nu rond een versleten biljarttafel in het achterafzaaltje. Wat ze in die krant ook beweren, die 91-jarige rentenier en zijn bediende hebben wij echt niet met een mes vermoord, zei de schele nors en hij gooide het dagblad weg. De manke en de staker konden niet met zekerheid zeggen wie van hen hij juist nu aankeek. We hebben hem met een hamer bewerkt, grinnikte de manke. De drie boeven barsten in lachen uit. De manke nipte van zijn bier zonder kraag en genoot van zijn opmerking. Na een mislukte overval hadden twee chirurgen 5 kogels uit zijn been gehaald. De schele en de staker hadden ze onder dwang van een operatietafel weggeplukt. De soldaat met opengebarsten schedel die toen op tafel lag, moest naar wachten, vonden ze. Ook al keek die soldaat hen toen versuft aan, toch ging er een zekere dreiging van zijn blik uit. Goed, we overvallen morgen vroeg de geldlopers van het kantoor van de spaar- en lijfrentekas in het centrum, vatte de staker hun opzet samen. Hij dankte zijn naam aan het feit dat hij steeds stakingen organiseerde en zo als aanstoker op een zwarte lijst kwam te staan. Rond de eeuwwisseling was hij een pionier op het gebied van anarchistisch vakbondswerk. Jongen, we verwachten een grote buit, dus jij wacht op ons in de vluchtkoets, zei de staker. Ze keken Omer taxerend aan. De schele leek nog naar iets anders te kijken. Wat is er met de vorige chauffeur gebeurd? Vroeg Omer. Hij stierf van loodvergiftiging. Ik begrijp het, slikte Omer. In gedachten zag hij een man voor zich die door lodenkogels doorzeefd werd. Nee, verduidelijkte de manker. Als verver kwam hij veel in contact met verf of basis van loodwit. Tragisch verhaal. En Dieudonné verdronk, rakelde de staker herinneringen op. In een beek of in een kanaal gevallen, vroeg Omer. Nee, in de fundering van een gebouw, antwoordde de staker beslist. Op een bouwterrein in het Waalse dorp Helesin hebben we hem levend in het fundament van een paviljoen gegoten en met beton overgoten. Hij was te loslippig, vulde de manke aan. De eerste overvallen met Omer als koetsier verliepen vlot. Een kwartier na hun laatste overval stonden ze in een steeg op enkele minuten wandelafstand van de beroofde bank hun buit te verdelen onder het licht van een straatlantaarn. Het drietal stond tegenover Omer. De staker en de schele trokken vliegensvlug een mes. De manke haalde een zelfgemaakte boksbeugel boven. Hij stond te popelen om die te gebruiken. Omer, we vinden dat we te veel van ons deel verliezen. De bestuurder van de postkoets is het makkelijkst te vervangen. Wat jij doet, kan iedereen, zei de manke. De manke beraamde iedere keer hun overvallen en was erg inhalig. Dus dit is wat jullie steeds met de bestuurders doen, vroeg Omer. Kortstondig lichtte hun boeventronies onder de schijn van de lantaarn op. Misschien stelen we een automobiel. Een koetsier is niet meer van deze tijd, zei de staker, en hij speelde met de punt van zijn mes. Wacht eens even, bracht Omer in. Wie van jullie kan de waarde van biljetten niet uit elkaar houden? Als iemand ons geld kost, dan is de schele wel. De schele, een gevreesd messentrekker, en gekend om zijn opvliegend karakter, glimlachte zijn scheve tanden bloot. Omer had hem net de gedroomde reden gegeven om hem neer te steken. De boeven schuifelden op Omer af. Met een brute kracht sloegen de hoofden van schele en de staker tegen elkaar. De manke draaide zich verbaasd om en kreeg een verwoestende klap tegen zijn kaak. Met luid gekraken brak zijn kaaksbeen. Schreeuwend ging de manke tegen de vlakte. Hoe harder hij schreeuwde van de pijn, hoe meer pijn het deed en hoe harder hij wilde schreeuwen. Bibberend zocht en vond Omer zijn zakmes. Onhandig haalde hij het uit zijn binnenzak en wees in de richting van de belager. Die sloeg het mes uit zijn handen. Wanneer hij dichterbij stapte, werd hij in het licht van de straatlantaarn herkenbaar. Het was de man die hem al eens het leven had gered, de schim. De schim pakte Omer vast en drukte hem stevig tegen de muur van de steeg. Omer, ik begin mijn geduld te verliezen, brieste hij. Nu ben je al een ordinaire overvaller geworden. De schim liet hem los en Omer zakte onderuit.
Ik weet het niet meer,
huilde hij. Alles loopt verkeerd sinds die dag. Stap voor stap, zei de schim, en hij hurkte naast Omer neer. Je hebt de bodem van de put bereikt. Langzaam moet je er weer uit zien te geraken en dat zal tijd kosten. Jij hebt vooral structuur en regelmaat nodig. Waarom stop je nu met alcohol drinken en stap je vanaf morgen in het leger? Was het de kordate toon of het besef dat het zo niet verder kon, maar Omer beloofde plechtig om te veranderen. De schim stapte weg en draaide zich nog één keer om. Ik zal je ooit om een wederdienst vragen. Wees dan ook voorbereid, zei hij. Omer had zich de week nadien aangemeld en geen druppel meer aangeraakt. Zijn emotionele herstel verliep niet zonder slag of stoot en de angstaanvallen waren nog lang niet verdwenen. Maar af en toe voelde Omer iets wat in de buurt van levenslust kwam. De bliksem flikkerde hoog boven de Brugse kazerne. Omer zat onderuitgezakt tegen de muur van de kleedkamer naar adem te happen.
Zo, je bent nu toch bij het leger en doet geen overvallen meer. Je blijft op het goede spoor.
Een uitdagende glimlach verscheen om de lippen van de schim. Wat heb je van me nodig? Wilde Omer weten. Hij zag dat de schim niet meer kaal was en dat hij een uniform droeg. Ook de afzichtelijke wonde was geheeld. Ben je hier zo binnengeslopen, door te doen alsof je een van ons bent? Klonk het minachtend.
Nee. Ik ben een echte kapitein.
Mijn naam is Leopold Knape en jij gaat me morgen vergezellen.
Onmogelijk hebben we beide lanciers nodig. Ik moet mijn vaderland verdedigen.
We nemen samen met je regiment de trein, maar wij vertrekken daarna op eigen avontuur, glimlachte de kapitein. Ik heb je er speciaal voor bewaard.
En weg was hij.
Omer brak de komende uren zijn hoofd over de vraag waarom de kapitein hem nodig had. Als soldaat onderscheidde hij zich niet van de rest en hij blonk in geen enkele discipline uit. Of, dacht hij, had de schim tweemaal zijn leven gered om het nu op te geven? Omer zuchtte diep en haalde zijn naaizakje tevoorschijn.